Goedemorgen allemaal. Ik mag jullie groeten in Jezus' wonderbare naam. En ik wil graag het woord van God openen bij Johannes 3 vanmorgen. Johannes 3. En dan wil ik lezen vanaf vers 1 tot 21. Het zijn woorden van de Heer Jezus zelf, van onze Heiland, de Zoon van God. Het is altijd van belang, ook voor ons, als wij het woord lezen, dat we beseffen wie er eigenlijk tot ons spreekt. En soms dan merk je wel, dat kun je zelf hebben, maar ook bij anderen, dat er een soort vrijblijvendheid is ten aanzien van het woord van God. Maar het woord van God is niet vrijblijvend. Het woord van God is gezaghebbend, omdat het God zelf is die spreekt. Er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Als je zo dat eerste vers leest, daar was een mens, de Farizeeën. Dan vraag je je af, waarom wordt hier gesproken van een mens? Iedereen weet toch dat Nicodemus een mens was. En een andere vertaling die laat dat woord ook weg, hoewel het echt goed vertaald is hier. En die zegt iemand. Er was iemand. Maar hier staat Nicodemus eigenlijk centraal als mens voor de orde van de mensheid. Zoals Adam natuurlijk het hoofd was van de mensheid. Zo staat Nicodemus hier als het ware, ja, stereotyp zou je kunnen zeggen, als voorbeeld voor de mens. En de Heer Jezus, als je daar net boven kijkt, dan zie je in vers 24, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. Hij wist dus wat in de mens was. Kijk maar in vers 25. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dus het gaat hier over een mens. Een mens, net als wij. Dat geldt voor oude mensen, geldt voor jonge kinderen. Een mens, net als wij. En hoewel de schepping natuurlijk zegt dat de mens de kroon is van de schepping van God. En dat ook de profeten waren zich verwonderd dat de Heer zo'n aandacht heeft voor de mens. Is het ook te begrijpen natuurlijk omdat wij naar het beeld van God geschapen zijn. En deze fariseeën, deze Nicodemus, een leider van de Joden, dat was natuurlijk helemaal geen slecht mens in die zin. We zien ook verderop dat hij ook zijn best doet om de Heer Jezus te begraven. Dat komt met heel veel specerijen aan. Hij was een vooraanstaand man, een vooraanstaand leider van de Joden. Hij was niet zomaar een mens, maar dat kon hem niet redden. En je ziet dat hij 's nachts naar Jezus komt. Hij was blijkbaar beducht om dat overdag te doen. Dat al zijn kameraden waren, alle fariseeën, dat zouden zien. En dan komt hij in de nacht. En mooi is dat de Heer Jezus ook bereid is om ook 's nachts mensen te ontvangen. Hij is als het ware dag en nacht bereid om mensen te onderwijzen. En dan zegt hij, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus dan zie je dat hij de tekenen nodig had. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hem ook gaat vertellen. Hij zegt tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, vers 3, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus hier zien we dat elk mens, groot of klein, jong of oud, wederom geboren moet worden. Wederom geboren, zodat hij of zij geestelijke ogen krijgt. Om dat geestelijke koninkrijk waar God over spreekt, waar Jezus over spreekt, het koninkrijk van God, dat kun je alleen zien met geestelijke ogen. Hoewel je natuurlijk kunt zien wat dat koninkrijk uitwerkt, die tekenen, die wonderen. En die gebeuren als goed is in elk leven van een kind, van de mens die wederom geboren is. Heeft hij niet verstaan, heeft hij niet begrepen, Nicodemus, wat het eigenlijk wil zeggen. Want dat is wat Jezus hier zegt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt tegen de apostelen op een andere plaats. En dan zegt hij, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze, ja, een profeet, je lijkt op Mozes. En dan zegt Jezus, maar gij, jullie, wat zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van God. En wat zegt Jezus dan? Zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus dan zie je dat God zelf nodig is om ons als het ware nieuwe ogen te geven. Om openbaring te geven. Datgene wat verborgen is, dat het open gaat. Datgene wat gesloten is, dat het tevoorschijn komt. En daarom kunnen we dat nooit zonder God. De knapste mens, de beste mens, is ook een mens. En is niet van die hogere orde, van die hogere scheppingsorde. Die is niet van bovenaf geboren. En dat is wat de Heer Jezus ons hier leert. Nicodemus. Hij was een fariseer, hij is opgegroeid waarschijnlijk, want zo ging dat in die tijd, met het woord van God. De Tenach, wat toen beschikbaar was. En hij heeft altijd geprobeerd God te dienen, God te behagen. En voor hen was dat dan nog niet de hemelse vader, maar zeg maar de Yahweh. Hij was thuis in de schriften, want dat zegt Jezus ook. Je had het moeten weten. Je bent de leraar van Israël. En je hebt het niet gezien. Je weet niet wie ik ben. Het was voor Nicodemus niet voldoende. Je kunt je hele leven in de kerk zitten. Je kunt godsdienstig zijn. Je kunt het woord kennen van voor naar achter. Maar het zal u niet helpen. Alleen de wedergeboorte. Door het geloof in de Zoon van God. Een mens moet wederom geboren worden. Een mens moet een nieuwe geest krijgen. En een nieuw hart. En dat is heerlijk, dat nieuwe verbond, dat ons dat leert. Een nieuwe geest, een ander leven, een andere motivatie. Ik zal er straks nog een paar dingen over zeggen. En Nicodemus die vraagt, die snapt het niet. En misschien snappen wij het ook niet vanmorgen. Maar dan mag je dat vragen aan de Heer. Heer, laat het mij zien. En Nicodemus zegt, hoe kan de mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En hier zie je die onbekeerde mens, die mens die niet wederom geboren is, die heeft een aardse gerichtheid. Die gaat vanuit zijn denken, zoals dat denken gevormd is, dat is niet het vernieuwde denken, dat is niet het denken wat van Christus is, dat is het denken van de mensheid. En dat heeft een bepaald niveau. En dat denken wordt vooral bepaald door wat hij ziet, door wat hij gehoord heeft, wat hij meegemaakt heeft in zijn leven. En dan kun je die andere wereld eigenlijk niet zien, dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Dus hij denkt vanuit het vlees. Hè? Hoe kun je nou als je oud bent opnieuw in de schoot van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Dus hij denkt heel vleeselijk, heel aards. En dan gaat de Heer Jezus onderwijzen en dan geeft hij antwoord en dan zegt hij, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, en het water staat hier voor het woord van God, dan kan hij dat koninkrijk van God niet binnengaan. Dus wij moeten ons bekeren. De Bijbel roept ons daartoe op dat wij ons moeten bekeren. De Bijbel roept ons daartoe op dat we moeten geloven. Maar die wedergeboorte, dat doet God zelf. Dat doet hij door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Van bovenaf. Boven natuurlijk werk. Een werk van God zelf. Die ons nieuw leven wil geven. En hij wil het niet alleen, het is ook noodzakelijk. Dat hebben we gezien, hoop ik. Dat het noodzakelijk is dat ieder mens wederom geboren wordt. Dat hij die nieuwe geest ontvangt. En een nieuw hart met een andere gezindheid. En dat we ook vernieuwd worden door ons denken. Want anders ga je de koninkrijk van God niet in. En als je de koninkrijk van God, dat onzichtbare koninkrijk van God niet ingaat, dan heb je geen deel aan het eeuwige leven. Dan blijf je buiten. En dan ben je als het ware gewoon een aards mens. En misschien ben je een heel goed mens. En misschien ben je wat minder goed in de ogen van de wereld. Maar het is niet van belang. Van belang is dat wij wederom geboren worden. Door het woord en door de Heilige Geest. En dat we dat en dan een nieuw leven ontvangen. En dat nieuwe leven daarvoor is plaats in dat koninkrijk van God. God zelf. Laat ons opnieuw geboren worden. Maak ons geschikt voor de hemel, zou je kunnen zeggen. Door het woord en door de Heilige Geest. En door het bloed van Jezus Christus, door het geloof in de Zoon, worden wij wederom geboren en dan ontvangen wij nieuw leven. En als wij dan dat nieuwe leven ontvangen, dan heeft dat ook kenmerken. Zoals we hier zien dat de Nicodemus die is gericht op de tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan. Maar als wij dat nieuwe leven van God ontvangen, dan heeft dat ook kenmerken. En ik denk dat het allerbelangrijkste kenmerk is dat wij niet langer als slaaf de zonde dienen. Zoals Paulus ons dat leert in Romeinen 6. Maar Paulus zegt tegen Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 19, ik zal het u voorlezen. Daar heeft hij het over de houding tegen de dwaalleraars. En dan zegt hij daar, toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel, met dit kenmerk. De Heere kent wie van hem zijn. Wij niet altijd, maar de Heere wel. De Heere kent wie van hem zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden, moet breken, moet zich verhouden van de ongerechtigheid, van zonde. En het is een struikelblok voor christenen dat ze dat vaak niet beseffen. En ik hoop dat de Heer ons daar vanmorgen dan meer duidelijkheid over geeft. Als Johannes zegt in 1 Johannes 3. Want we moeten niet vergeten dat Christus gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Dan zeggen we niet gelijk om te redden, maar hij is gekomen, Matthäus 1 vers 21, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Maar Johannes leert ons, 1 Johannes 3... ieder die uit God geboren is, vers 9, dus wie wederom geboren is, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dat is het kenmerk van een kind van God. Dat we niet langer de zonde dienen. En dan raken we vaak in de knel, want we zondigen soms nog. Maar dat is niet uw nieuwe mens. En dat is ook niet de oude, want die is dood, maar dat is uw vlees. Dat is wat de Bijbel ons leert en dat is soms zo verwarrend. Wat is nou vlees, wat is nou geest? De kind van God, wat geboren is uit water en geest, dat doet geen zonde. Als er nog zonde gebeurt, gebeurt het als het ware door ons lichaam, door ons vlees. En daarom is het zo van belang dat we leren om in Christus te blijven. Blijf in mij, zegt Jezus, Johannes 15. Als we in de gemeenschap met hem blijven, in zijn woord, in zijn liefde, dan zijn wij vrij van die zonde, van die zondemacht. En lieve broeders, zusters, dat gaat er niet alleen over dat u dan persoonlijk overwinning heeft over de macht van de zonde, maar dat gaat erover dat dat dan het kenmerk is van de wedergeboorte, het kenmerk van een kind van God, dat hij geen slaaf meer is van de zonde, maar dat hij is vrijgemaakt. Dat hij is vrijgekocht. Dat hij niet langer de zonde dient, maar dat hij leeft door de gerechtigheid en door de kracht van God. Dat is het kenmerk, zegt de Heer. Dat is het zegel. Daaraan moeten de mensen zien dat wij kinderen van God zijn. Dat wij wederom geboren zijn. En dat Christus in ons is komen wonen. Want dat is het hele. Ja, dat is eigenlijk alles. Dat het leven van God, zoals Colossenzen 3 dat zegt bijvoorbeeld. Dat het leven van Christus in ons is. En we weten dat Christus nooit gezondigd heeft. Dit is het allerbelangrijkste. Dat wij overwinning hebben als kind van God over de zonde. Over de machten van Satan. We macht hebben over de verzoekingen. Door uw eigen kracht. We hebben het vanmorgen al gehoord, kracht. Nee, u wordt niet sterk. Als u wederom geboren wordt, wordt u niet sterk. Als u wederom geboren wordt, wordt u eerder verbroken. En ik denk aan Psalm 51. Waar David dan zegt. Als in die boetpsalm, dan zegt hij in vers 19, de offers voor God zijn een gebroken geest. Dat zoekt de Heer aan. De Heer zoekt geen krachtpatsers. Die kracht die heeft hij zelf. En die kracht die wil hij geven aan deze mensen. Kijk maar, de offers voor God zijn een verbroken geest. Een verbrijzeld en een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. God zoekt het zwakke. Niet wat voor de wereld aanzienlijk is, dat hebben we vanmorgen nog gehoord. Maar God zoekt degene die het in zichzelf niet meer zoeken. Die tot ontdekking gekomen zijn dat je het zelf niet kunt. Die tot ontdekking gekomen zijn dat je toch een mens blijft van vlees en bloed. En dat je zeer en zeer beperkt bent. En dan komt Jezus hier. Met die wedergeboorte. En dan zegt Jezus hier tegen Nicodemus. Maar niet alleen tegen Nicodemus. Dan zegt hij tegen de ganse mensheid. Tegen u. Tegen mij. Tegen de ganse mensheid. Spreekt de Heer Jezus hier. Je moet opnieuw geboren worden. Zoals je nu bent. Kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Zoals je nu bent kun je niet naar de hemel. Zoals je nu bent, kun je niet van God bestaan. Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt voor de hele wereld. Voor ieder mens. Voor elk vlees. En dan zegt Jezus verder, verwonder u daar niet over, Nicodemus. U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Ja, je bent niet altijd te volgen, ook niet voor een ander, maar dat is ook niet van belang. Als je maar dat nieuwe leven leeft. Nou, lieve broeders en zusters, het zit zo heel diep in ons om niet dat nieuwe leven te leven. Ook in onze stille tijd kunnen we weer zo werken om meer van God te ontvangen. Maar je kunt eigenlijk niet meer van God ontvangen als je de Zoon al hebt. Ik hoop dat we dat begrijpen, dat we dat verstaan. Maar als Jezus in ons is, dan is hij gekomen om zijn leven in ons te leven. En als ik dan allemaal zelf bezig ben om nog misschien wat te leren of te bidden of wat het ook allemaal zijn mag, dan besef ik niet dat ik al overvloedig rijkdom ontvangen heb in en door de Zoon. En natuurlijk moet hij meer gestalte krijgen in ons. Maar het gaat niet om jou of om mij, het gaat niet om ons, het gaat om hem. Hij moet meer gestalte krijgen in ons. Wij minder, maar hij meer. U hoeft in die zin geen goede christen te worden. hoeft niet groot te worden in het koninkrijk van God. Christus moet groot worden. Christus moet verheerlijkt worden. Maar u niet, en wij niet, de christenen niet. Christus moet verheerlijkt worden. Christus moet zichtbaar worden in ons leven. Zoals Paulus dat zegt door zijn bediening, dat het woord van God geschreven is in de harten. Jullie zijn een brief van Christus, zegt hij. Geschreven niet met pen of inkt, maar door de Heilige Geest. Nou, als dat woord nou in ons geschreven wordt, door de Heilige Geest, dan gaan we daar toch vanzelf uit leven. Dan zit toch niet mijn hele hoofd vol met vragen. Dan ga ik toch dat leven proeven en smaken. Dan ga je toch ook proeven dat leven van Christus, dan is er vrede in je hart. Dan is er rust, is er kalmte, is er zekerheid, is er blijdschap, te midden soms van de meest moeilijke omstandigheden. En probeer dat nou allemaal niet te bereiken, lieve broeders en zusters. Je hebt het al. En Christus moet dat kunnen openbaren. Wij zijn soms als mensen, we hebben net gezaaid in de aarde en dan 2 minuten later zitten we weer te schrappen of dat al gaat kiemen. Zo werkt dat niet. We hebben net de zaak op orde en dan gaan we weer aan het woelen. De mens is tot niets goeds in staat. Klinkt misschien heel broed voor u, maar de mens is tot... Wij zijn niet tot iets in staat. Daarom moeten we wederom geboren worden. Daarom is Christus gekomen. Om woning te maken in ons hart. Hij is de hoop van de heerlijkheid. Dan zeggen, Heer, wil u het dan maar doen? Dan zingen we zingen toch, leid mij hier om machtig heil. En dan moeten we ook geloven dat je het doet toch. Hij doet dat ook. Hij wil dat ook. Hij verlangt dat ook. Maar dat is altijd het vlees wat in de war zit, wat in de weg zit. En daarom moet dat vlees aan de kant. En mogen we leren, want dat is ook het proces, mogen we leren om door de geest te wandelen. Dus Jezus, Nicodemus die vraagt nog een keer hem uitleg. En dan zegt Jezus, ja, je bent een leraar van Israël. Dat staat ook in Jeremia 31 als het ware, Ezekiel 36. Is toch allemaal bekend. Jesaja 53 is toch bekend. Ik zou komen, wat ik zou doen. Het nieuwe verbond staat erin. Hij zegt dat allemaal niet. Maar Nicodemus had het dus kunnen weten. En dan gaat de Heer Jezus nog verder met zijn onderwijs. Voorwaar, ik zeg u. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. En als ik aardse dingen tegen u zeg. En u die niet gelooft, u zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg. Ja, dat is natuurlijk als je niet wederom geboren bent. Je hebt het over de hemelse dingen. Ja, dan is het logisch, dat heeft Jezus al uitgelegd, dat je dat niet verstaat, dat je dat niet begrijpt. En daarom gebruikt de Heer Jezus ook altijd in zijn onderwijs heel veel praktische voorbeelden. He, van de wijnstokken, van akkers en alle dingen. Van schapen, die kunnen ze allemaal weten, die kunnen ze begrijpen. En dan zegt Jezus, niemand is opgevaren naar de hemel dan hij. Hij gaat natuurlijk weer terug, de Heer Jezus, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd is, heeft zo moet ook de Zoon verhoogd worden. Hij is ook verhoogd aan het kruis en dan krijg je vers 15 de kern. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan staat dat hier heel eenvoudig, lieve mensen, broeders, zusters. Het is het enige wat God van ons vraagt. Dat wij hem niet voor leugenaar uitmaken. Maar dat we ook geloven wat hij zegt, dat het zo is. Wat de Vader zegt, wat de Heilige Geest ons duidelijk maakte, ook wat de Heer Jezus zegt. Ieder die in hem gelooft. Dus we worden niet gered door onze inspanning. Maar door gewoon geloven dat het waar is. Dat Christus gekomen is naar deze wereld. Dat het ook nodig was dat hij stierf voor onze zonde aan het kruis van Golgotha. Want ieder mens die zichzelf een beetje kent, weet natuurlijk wel wat er in hem leeft. Want Jezus zegt, ik ken de mensen. Maar wij kennen toch ook ons eigen hart. Wij weten toch ook waar, je kunt het rondom je heen zien, waartoe een mens in staat is zonder God. Maar je weet het ook vanuit je eigen hart. En ik hoop dat wij zover vernieuwd zijn dat het allemaal ver weg is. Maar dan weten we het nog van de eertijds, toch? Wat er in je hart kan zijn. Voor gedachten, voor opwellingen. Voor boosheid. Voor rebellie. Voor kwaadsprekerij. Er zijn zoveel dingen in het hart van de mens. Het hart van een mens wat niet wederom geboren was. Soms dan zie je mensen zijn heel lief van zichzelf, zijn heel humaan. En toch is het niet genoeg om in de hemel te komen. Maar we weten allemaal, als daar de verzoeking komt, en dat is natuurlijk dat we weten dat we mens zijn, en we zien het ook rondom ons heen, als de Heer ons bewaard heeft voor een aantal zaken, prijs de Heer ervoor, dan is het genade, maar de mens is in principe niet geneigd tot enig goed, maar tot alle kwaad, zegt de Bijbel. En dan zegt Jezus hier, dat ieder die in hem gelooft, dus hij zegt eigenlijk ieder die in mij gelooft, die gaat niet meer verloren. Die gaat niet naar de hel, gaat niet naar de duisternis, gaat niet verder met zinloos leven, maar die krijgt eeuwig leven. Eeuwig leven, leven wat nooit ophoudt, maar ook leven wat we reeds hier en nu kunnen ontvangen. En dat leven zal vrucht voortbrengen. Zoals Galaten 5 vers 22 dat zegt, hè, de liefde, de blijdschap, de vrede, de langmoedigheid, de nederigheid, geduld. En het is vrucht, dus voordat er vrucht is moet er soms wat gebeuren, maar het is ook weer zo mooi. Wat staat er? Is het vrucht van uzelf? Is het vrucht van de mannen, van de vrouwen, van de broeders, van de zusters? Nee, het is de vrucht van de geest. Het is wat de geest van God in u en in mij en in elk mens hart wil werken. Ja, ik zou eens willen zeggen, het is de vrucht van de Heilige Geest die het ook werkt in elk hart. Die bereid is om te geloven in de Heer Jezus Christus. Die stopt met het geloven in zichzelf, in zijn eigen kracht, in zijn eigen mogelijkheden, in zijn eigen heerlijke karakter wat hij misschien heeft of wat minder. Maar die stopt met het geloven in zichzelf en die gaat geloven in andere dingen. Er zijn een heleboel goden die geen goden zijn in deze wereld. Vanmorgen heb ik iets opgevangen van New Age of zo, maar er zijn zoveel dingen waarin een mens kan geloven. En dan zegt Jezus, ieder die in hem gelooft, die hoeft niet verloren te gaan. Dus dat betekent ook, als u hier bent, u hoeft niet verloren te gaan. Die reddingsboei die ligt daar. Die wordt ook vanmorgen opnieuw aangereikt. En wat is dat? Dat is alleen geloven in de Heer Jezus. En dat mag u dan ook uitspreken. Heer Jezus Christus, ik wil in u geloven. En help mij om dat ook te doen. En ik wil mijn leven aan u geven. En er zijn hier broeders en zusters genoeg die u kunnen helpen. Want, zegt vers 16, en dat is een overbekende tekst natuurlijk. Zo lief, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, daar heb je het weer. In hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als dat niet eeuwig leven krijgt, iemand die zich daarvoor inspant, maar door het geloof ontvangen wij dat eeuwige leven, dat eeuwige leven. En in dat eeuwige leven, daar zit de kracht van God in. Die zit daarin. En als je in Jezus gelooft, dan ga je ook geloven dat hij woning heeft gemaakt in ons hart. Toch? En als hij nou in ons is. Wij christenen vergeten soms dat hij is de bootsman, dat zingen we. En dan zitten we met z'n allen in die boot. En Jezus weet de weg. En dan gaat het stormen, dan gaat het waaien, dan gaat het regenen. En dan zijn we ook nog een soort beangst. Maar die boot, die brengt ons veilig op onze bestemming. En die bootsman, die weet de weg. En dat is het enige wat de Heer van ons vraagt, dat we hem geloven. Als hij een goed werk in ons is begonnen, dat hij dat ook afmaakt. En dat hij niet gekomen is om de wereld te oordelen, maar om ons te behouden. Om ons te redden. Om ons te brengen in het huis van zijn vader. Wie doet het dan? Ja, hij doet dat. En als hij ons onderweg dingen wil leren, en dat doet hij zeker. Denk ook maar aan de Heilige Geest, die de geest van de heiligmaking is. Die ons overtuigt van zonde. Die ons overtuigt van een aantal zaken die wij af mogen leggen. En dat is een heleboel. Als je pas tot geloof komt, mag je nog een heleboel afleggen. Maar je bent dan al behouden. Je bent dan al onderweg. Je hebt dan al eeuwig leven ontvangen. Maar je moet ook een aantal dingen leren. Er moeten een aantal dingen weggekapt worden uit ons leven. Dat er weer ruimte komt voor dat eeuwige leven. Een heleboel van die aardse dingen, die moeten weg. En dan heb je soms van die hele lieve broeders en zussen, en die worstelen zo met zonde, zijn van een aantal dingen verlost, maar dan hebben ze ook nog van die zonde, die kunnen ze niet overwinnen. Nee, dat klopt ook. Dat kunt u niet. Maar hij wel, die Hindoeïs. En als ik nou allemaal probeer om dat zelf te doen, dan zit Jezus te wachten als het ware. Die zit eigenlijk te wachten op het moment en zegt, ja, mag ik het nou eens doen? Wanneer ga je nou eens geloven dat ik in jou ben en dat mijn leven jou de overwinning geeft over die macht van de zonde? Dat mijn leven jou de overwinning geeft over de vorst van de duisternis? Dat is het moment dat je dan de Heere gaat danken. Dat is het moment. Als Paulus dat uitroept in Romeinen 7. Wie zal mij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En dan zegt hij, gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. En dan mag je danken zeggen, Heere Jezus. Ik heb geweldig mijn best gedaan om deze zonde te overwinnen, maar het lukt me niet. Maar ik dank u dat u in mij bent en dat u mijn verlosser bent. Hij brak al mijn banden, hij maakte mij vrij. En lieve broeders en zussen, dan ga je God ook de eer geven. Als ik in staat zou zijn om al mijn banden te verbreken, dan zou ik zelf de eer krijgen, toch? Maar als hij mijn banden verbreekt, dan krijgt hij de eer. Als ik mezelf vrij kon maken, dan zou ik zelf, hè. Maar je kan het niet, maar hij doet het. En dan krijgt hij de eer. En daarom brengt God ons altijd in die omstandigheden. Dus als je in hem gelooft, dat betekent niet alleen dat je zegt, ik moet vandaag in hem geloven. Nee, u moet ook morgen weer in hem geloven. En dat betekent niet dat u voor de ene zaak in hem moet geloven, maar dat betekent dat u in elke zaak in hem moet geloven. Dat betekent niet dat u in de ene probleem kracht van hem nodig heeft, nee, maar heeft u voor elk probleem kracht van hem nodig. En met de eerbied gesproken, wat de Heer u gisteren van verlost heeft, dat prijst de Heer. Maar vandaag heb je een andere zaak. En dan heb je de Heer weer nodig. En dan heb je de Heilige Geest weer nodig. Dagelijks moeten wij eten voor de instandhouding van ons lichaam. Dus zo moeten we ook dagelijks hebben geestelijk mannen nodig voor de instandhouding van ons geestelijk leven. En daarom mogen we ook dagelijks bidden voor die vervulling met de Heilige Geest, zodat Christus in ons gestalte krijgt. Kijk, en God sluit niemand uit. Sommigen van ons hebben dat geleerd, dat God maar voor een klein kuddeke gekomen is. Hier staat in vers 16, opdat ieder, elk mens, opdat ieder die in hem gelooft, dus in die Zoon van God, ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar ontvangt, krijgt dat eeuwige leven. Dus zonder uitzondering. Maar iemand moet wel in hem geloven, iemand moet naar hem gaan. Van de week hoorde ik getuigenis en die man die zegt, ja, die vrouw heeft 10 jaar op de deur geklopt bij God, maar de deur wordt niet open gedaan. Ja, dan zal er iets zijn, maar het kan ook zijn dat ze op de verkeerde deur heeft geklopt. Want Jezus is de deur. Hij is de weg. Hij is de waarheid en hij is het leven. En Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij nodigt uit. Zal hij dan de deur niet open doen als er iemand komt? Als er iemand klopt? Jazeker zal hij de deur open doen. En dan zal iemand, mag binnenkomen, maaltijd met hem houden. Zeker. Wie in hem gelooft. Want God heeft zijn Zoon, vers 17 nog even. Wie niet in de wereld gezonden, de wereld zou veroordelen, maar de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het doel, dat is de komst van Christus. En dan zijn er sommige van die lieve broeders en zusters, ze hebben Christus aanvaard en ze hebben ook dingen met hem meegemaakt. En dan gaan ze verder op in het leven. Ze komen soms in de woestijn en dan maken ze soms dingen mee die niet prettig zijn en die moeilijk zijn. Ik denk dat we die allemaal meemaken. En dan gaan ze twijfelen aan de Heer. Terwijl hij een goed werk in je begonnen is en hij wil dat afmaken. Terwijl hij zijn leven voor ons gegeven heeft. En dan hebben we geloofd dat hij ons zou behouden en dan even later op de weg, dan wordt het moeilijk en dan geloven we het niet meer. Dus dan denken we soort, nou hij heeft me eerst uit het water gered, ik lag daar als drenkeling, hij heeft me eerst op de kant gezet en nou laat je me weer erin vallen. Laten we eens een beetje nuchter zijn, lieve broeders, zus, een beetje helder. God is gekomen, Christus is gekomen om ons te behouden, om ons te redden, om ons zalig te maken. En dat geloof dan mogen we vasthouden. Dus wie in hem gelooft, dan gaat het niet alleen over de eerste actie, maar in hem als persoon, die wordt niet veroordeeld. Zie je weer dat zwart-witte? Zie je altijd die tegenstelling in Gods woord? Wit en zwart, duisternis of licht, veroordeeld of behouden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Dus je hoeft dan niks te doen. En sommige mensen zijn heel fatalistisch. Die zeggen, nou ja, God moet het maar doen. Maar als je niks doet, ja, dan kom je niet bij de Heer. Want wij moeten geloven. Dat is de opdracht. Dat is de opdracht van de Heer. Dat is het woord van God. Als wij niet in hem geloven, dan zijn we reeds veroordeeld. Daar liggen wij in, als het ware. En wat moeten we geloven? In de naam van de enige geboren Zoon van God. Geloof in de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Er is geen andere weg. Dit is de weg die God gemaakt heeft. Het is niet uw prestatie, niet uw afkomst, niet uw diploma's, niet uw kwaliteiten, niet uw godsdienst, niet uw kennis van het woord van God. Het enige wat ons kan redden, dat is het geloof. In de naam van Jezus Christus onze Heer. En dat is zo heerlijk. In de wereld, dan moeten we natuurlijk eerst naar school, dan moeten we een hoop leren, dan moeten we diploma's krijgen, we moeten groot worden, we moeten sterk worden, voordat we iets tot stand kunnen brengen. Dat is niet bij de Heer Jezus. Die vraagt alleen maar dat we in hem geloven. En dan kun je als kind, dan kun je als oude mens, dan kun je als jonge mens, dan kun je tussendoor, elk mens kan dat. Dat je gewoon gelooft wat het waar is, wat het woord van God zegt. En dan, dan komt er zo'n moeilijke tekst, hè, vers 19. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Van de week was dat Halloween, daar hebben we al wat over gehoord vanmorgen. Meer houden van de duisternis dan van het licht. Want hun werken waren slecht. Ja, als die bouwlamp erop komt te staan, lieve broeders en zussen, op ons leven, dan wordt het duidelijk wat we doen. En als duidelijk wordt wat we doen, dan wordt ook duidelijk wie we eigenlijk zijn. Want die werken komen voort uit onze gedachten. Die komen voort uit ons hart. En laten we dan bidden voor al die mensen die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Laten we bidden dat God zich in zijn genade ontfermt. Ook over deze zielen. En we ook denken dat Paulus dat zegt, waar de zonde toenam is de genade meer dan overvloedig geworden. De Heer wilde ook deze mensen trekken. Wilt u hen vergeven en ook de ogen openen. Dat ze ook liefde krijgen voor het licht. En de liefde voor de duisternis als het ware kwijtraken. Want als ze niet wederom geboren worden, als ze niet tot geloof komen, dan gaan ze inderdaad verloren. Ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Ik hoop dat wij van het licht houden. Ik hoop dat wij van de waarheid houden. En dat wij ook niet de kleinste dingen, de kleinste werken, in de duisternis zullen houden. Ook niet voor elkaar. Als Johannes spreekt over de wandel in het licht. 1 Johannes 1. Want het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. Want als u tot geloof gekomen bent, dan begint de reis. Dan begint de wandel. En Paulus die zegt aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En voort richt voor mij de gereden krans van de rechtvaardigheid. Broeders, zusters, als we wandelen met de Heer, dan is er een grote vijand, dat is de vorst van de duisternis. En zijn kop is verslagen, maar zijn staart roert hij nog. En hij zal altijd proberen om kinderen van God te verleiden, om ook wat in de duisternis te houden. En Ananias en Safira was er natuurlijk een heel sterk voorbeeld van, een heel erg voorbeeld, om dingen in de duisternis te houden. Als wij houden van Christus, houden we ook van het licht. Als we houden van Christus, houden we ook van de waarheid. Als we wederom geboren zijn, lieve broeders en zusters, hebben wij overwinning over de zonde. En hebben we overwinning over de duisternis. En als dat niet is, dan moeten we ons opnieuw bekeren. Want de kracht van God is dan beschikbaar. Het is niet uw kracht, het is een kracht die is veel groter. Dat is de kracht van God zelf. En Jezus zelf is het licht, de waarheid en het leven. En als Jezus in mij woont, dan wil ik niks voor hem verborgen houden, maar ik kan het ook niet. Want hij is erbij. Hij is erbij als ik achter mijn computer zit.
Hij is erbij als ik de Bijbel open. Hij is erbij als we hier zijn. Hij is er altijd bij. Hij weet alles toch al. Alleen hij wil dat wij het niet in de duisternis houden. Maar als er iets is, dat wij het beleiden voor hem. Dan zeg ik, Heere, u mag overal bij zijn. Heer, u mag elke gesprek wat ik voer, daar bent u bij. Maar u mag er ook bij zijn. Heer, elke letter die ik schrijf, Heer, u ziet hem. Maar u mag het ook zien. En dan wandelen we in het licht. En dan wandelen we ook in en door Jezus Christus onze Heer. Wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werk openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Dat is de kern van het hele evangelie, als we tot geloof komen. In de Zoon. Dat we gaan leven door de Zoon. En het is mijn verlangen dat we dat leren om dat leven van Jezus te leven. Want mijn leven als mens deugt niet. Mijn leven als mens komt tekort. Mijn leven als mens brengt mij niet in de hemel. Mijn leven als mens is voor God tekort. Omdat hij heilig is en goed is. Maar ons leven door Jezus, dat is alles uit hem en door hem en tot hem. En nou is de Heer Jezus zo gewillig. Om bij ons te komen. De Heer Jezus is zo gewillig om in ons te zijn. En de Heer Jezus is zo gewillig om zijn leven in en door ons heen te leven. En als dat openbaar wordt, zijn wij de geur van Christus. Dan gaan we de geur van Christus verspreiden. Individueel, maar ook met elkaar. Wij zijn toch het licht. Wij zijn toch het zout. En wij produceren dat zelf niet. Hij produceert dat door ons heen. Wij zijn als het ware de spiegel. Maar hij wil ons gebruiken als lichaam van Christus. Broeders en zusters, dit is een heerlijk leven als kind van God. Je kunt natuurlijk aangevochten worden. We kunnen moeilijkheden verduren. Die hebben we ook. Die krijgen we allemaal, denk ik, in ons leven. Maar is dat niet een heerlijk leven? Dat je weet dat je gekocht en betaald bent door het bloed van het Lam. Is dat niet heerlijk dat je weet dat je eeuwig leven hebt? Maar we moeten soms oppassen dat het niet geroofd wordt. Of een soort ondergesneeuwd wordt. Door de moeilijkheden van de wereld. Of wat er allemaal is. Ook in deze tijd in het bijzonder. Dus mijn oproep is. Laten wij dat leven van Christus leven. Als wederom geboren kinderen van God. En degene die dat nog niet zijn. Nou laten we daarvoor bidden en dan werken. Dat ook zij wederom geboren zullen worden. Dat ook zij eeuwig leven zullen ontvangen. Een grotere rijkdom is er niet. Een grotere schat is er niet. En ik hoop dat er iets, en ik hoop eigenlijk dat er meer van die heerlijkheid. Christus de hoop der heerlijkheid, zegt Paulus. Hè? Colossense 1 vers 27. Dat er iets meer van die heerlijkheid van Christus zichtbaar mag worden in ons leven. En dan zegt de Heer Jezus, als we liefde hebben onder elkaar, dan zal de wereld weten dat wij van hem zijn. Want wij hoeven niet geen eer te ontvangen, maar hij wel. Amen. Vader, wij danken u voor uw Zoon. Dank u, Heer, voor het woord, voor de lessen, voor het leven. Dank u, Vader, voor onszelf, voor uzelf en voor de Heilige Geest. Maar ook voor elkaar. En Heer, dat is opnieuw ons gebed. Vul ons, Heer, met de Heilige Geest. In Jezus' wonderbare naam. Amen.